Ja, lege vaten, aardevaten, daar wil ik graag met u iets over delen. Ik kwam erover een studie tegen, waarvan ik dacht, ja, dat is heel inspirerend om daar ook met elkaar eens over na te denken. We weten heel veel van het leven van de profeet Elia en ook wel van Elisa, misschien ook wel niet zo heel veel. Dat zijn prachtige geschiedenissen die zij in hun tijd beleefd hebben. Dat is een hele cruciale rol in hebben gespeeld. Maar een van die geschiedenissen, dat woord gebruik ik liever dan het woord verhalen. Het zijn ook prachtige verhalen trouwens. Prachtig verteld, mooi verhaald. Maar het is niet het verhaal gaat, maar het is de geschiedenis die hier wordt verteld in het woord van God. Dat vindt u in 2 Koningen 4. Het zijn maar 7 versen, maar het vertelt een heel verhaal. 2 Koningen hoofdstuk 4. Daarvan willen we de eerste 7 versen lezen. En dan komt u die vaten tegen. En ook wel hele duidelijke aanhalingen in het lied dat we net gezongen hebben. Dat heel ook duidelijk daarnaar verwijst. Er staat: een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet zelf dat uw knecht de Heere vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om hem bij de kinderen als slaven voor zich weg te halen. En Elisa vroeg haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat gij in uw huis hebt. En ze antwoordde: uw dienstmaagd heeft niets in huis, behalve een kruikje olie. Toen zeide hij: ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten, laat er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en uw zonen, en giet in al die vaten, en wat vol is, moet geladen wegzetten. Ze ging van hem weg, sloot de deur achter zich en naar zonen toe, en deze plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door. Toen de vaten vol waren, zei ze tot haar zoon: breng mij nog een vat. Maar hij zei tot haar: er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen. Ze ging de man Gods vertellen en deze zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld en leef met uw zonen van het overige. Tot zover. 7 versen die een hele bijzondere en wel aangrijpende geschiedenis vertellen, vind ik. Elia is een profeet die de gewoonte heeft in de Bijbel regelmatig op te duiken. Ergens eventjes in een tijd van crisis zijn gezicht te laten zien. Een uitspraak van namens God te doen. Denk maar aan Agab en Izebel en aan de Baal-dienaars. En dan verdwijnt hij weer en vertoeft weer in de woestijn. En we weten niet wat hij daar doet. Ongetwijfeld zal hij daar dicht bij de Heer leven en wachten tot er weer een boodschap komt dat hij opnieuw moet uitgaan. Elisa is een beetje een ander karakter. Hij heeft niets van die momenten. Maar van hem kunnen we in heel wat geschiedenis lezen dat hij zo'n beetje dagelijks zich tussen het volk begaf. Hij is geïnteresseerd in hun dagelijkse beslommeringen, in het persoonlijke leven van de mensen, in noden en zorgen van de mensen om hem heen. En als je een vergelijk zou moeten maken tussen de Heer Jezus en Elisa, dan is dat niet ver weg. Dat is een hele voor de hand liggende verwijzing. Zoals de Heer Jezus bewogen was voor mensen, hen opzocht in hun alledaagse omstandigheden, doet Elisa dat ook. Op dezelfde manier vinden we hier zo'n typisch optreden van Elisa. Hij is, we kunnen ook zeggen, met ontferming bewogen. Een uitdrukking die echt aan de Heer Jezus is voorbehouden. Maar hij is het ook. Hij is met ontferming bewogen. Hij ziet iets, het trekt hem aan en hij komt in actie. Hij brengt als het ware blijdschap en hoop in levens van mensen. Zoals de Heer Jezus een beeld is van de Heer Jezus, van Elisa en omgekeerd, maar vooral natuurlijk Elisa verwijst naar de Heer Jezus, kunnen we ook zeggen: de Heer Jezus is een voorbeeld voor ons, maar het is misschien voor ons net iets gemakkelijker om Elisa's voorbeeld te nemen, want die staat nog net iets onder, zou we kunnen zeggen. In de kracht van de Heilige Geest deed de Heer Jezus geweldige wonderen, maar ook Elisa heeft heel wat dat betreft gedaan. Allerlei wonderen en tekenen bij mensen die het heel erg hard nodig hadden. Hij geeft mensen moed. Hij geeft ze blijdschap als ze verdriet hebben. Hij beurt ze op, heeft een goed woord voor ze, heeft een troost in verdriet. En in deze geschiedenis zien we zelfs dat hij ook nog voorziet in stoffelijke noden. Je kunt zeggen, dat wat Elisa doet en de Heer Jezus doet, is zoals we weten een voorbeeld voor ons handelen. Die wonderen en tekenen wil ik even afblijven. Maar met ontferming bewogen raken over degene die naast je leven, dichtbij. Weldoende aan degene die het die misdeeld zijn. Ook in stoffelijke zin. Nou, Elim is bij ons niet voor niets ontstaan. Het is goeddoende om ook in stoffelijke noden van mensen te voorzien. En dat is eigenlijk een hele Bijbelse zaak. Er zijn heel veel mensen, dat weet u vast, die kijken op een hele vreemde manier naar dit soort geschiedenissen. En zeggen, ja, wat moet je ermee? Ja, een beetje kritisch naar kijken. Waarom staan ze eigenlijk in de Bijbel? Het is zo wonderlijk, het is onbegrijpelijk. Het is wel mooi, maar ja, wat moet ik daar nou mee? Lang geleden, de moderne Bijbelkritiek heeft met deze geschiedenissen al lang afgerekend als verhalen. Kan niet waar zijn. Prachtige geschiedenis, een beeld van mensen die goed deden. Mensen die een beetje God imiteerden. En die op aarde lieten zien dat ze iets voor de ander over hadden. En dan wordt het van mond tot mond steeds mooier. En op laatst wordt het geweldige wonderen en worden zelfs mensen de dood opgewekt. Maar daar hebben veel mensen mee afgerekend. Je kunt ook naar die verhalen kijken met een gelovig hart. En zeggen, dit geloven wij wat hier staat. Dit is historie en niet alleen. Het heeft ook nog geestelijke lessen. Wij kunnen ook nog iets uit leren. Het staat niet zomaar in de schrift. U kent vast allemaal de tekst uit de 2 Timotheüs 3 vers 16. En om die even op te frissen gaan we die even opzoeken. Tweede Timotheüs 3 vers 16. Mooie tekst. Heel bekend. Wil jij even oplezen, Gerry? Wat er staat?
Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.
Ja, het is een beetje een misleidende vertaling. Elk van God ingegeven schriftwoord zou kunnen impliceren dat er ook schriftwoorden zijn die niet door God zijn ingegeven. Maar het is een absoluut foute vertaling. In de Statenvertaling staat, elk schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig ter lering, vermaning enzovoort. En zelfs de nieuwe bijvertaling is op dit punt beter. Daar staat, elk tekstwoord is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen enzovoort. Dus de kritiek die we kunnen hebben, en op sommige punten echt heel terecht op de nieuwe bijvertaling, is op dit punt een hele juiste. Want hier wordt gezegd dat elk schriftwoord van God is ingegeven. Als dit er staat, dan betekent dat elk schriftwoord niet alleen door God geïnspireerd is, maar ook nodig om opgenomen te worden in de schrift. Dus heeft elke historie, elke geschiedenis, elke gebeurtenis die is opgetekend, ook zin. Dus dat rekent al maar één af met mensen die zeggen, nou ja, wat moeten we ermee, het is historisch misschien al lang achterhaald enzovoort. Het heeft zin, dat zegt ons Timotheüs heel duidelijk. Het bevat wonderlijke lessen. Ter lering, ter vermaning enzovoort. Nou, dit verhaal ook wel. Maar we gaan even kijken naar Elisa, een paar andere voorbeeldjes. En die ga ik allemaal niet meer opzoeken. Maar wat hij al zo heeft gedaan, dat is verbazingwekkend. Als u daar rondop dit gedeelte van 2 Koningen wat verder leest, en nog eens een paar hoofdstukken overslaat, maar en nog wat verder gaat, dan komt u van alles tegen. U komt hier meteen naar dit verhaal, deze geschiedenis, de historie tegen van die Sunnimitische vrouw, die daar een plaats aan hem biedt. En er eentje woont, ongelukkig is, geen kinderen heeft, en een man die een leeftijd voor het wekken van kinderen al te boven is. Elisa mag haar een zoon aankondigen en die komt er ook. Wat verschrikkelijk gebeurt, die zoon ook weer sterft op het veld. Weet je wel, hè? Een soort zonnesteek. Mijn hoofd, zegt hij. En die Sunnimitische denkt, ja, die profeet die heeft me toen dat verteld, daar moet ik naartoe. En die gaat naar Elisa en die komt en op een wonderlijke wijze wordt deze zoon zelfs uit de dood opgewekt. Er staat een geschiedenis in rond Elisa van de spijziging van de 100. lijkt erg veel op de spijziging die we in het Nieuwe Testament zien, waar de Heer Jezus een hoofdrol speelt. De genezing van Naamon, ja, met Gehazi kent u allemaal, die zegt, ja, moet ik dat smerige Jordaanwater, ik heb prachtige rivieren thuis. Maar uiteindelijk gaat hij, hij wordt genezen, Elisa speelt hier een belangrijke rol. Een heel vreemd gebeuren rond een drijvende bijl, die bij het houthakken verdwijnt in het water. Elisa komt en die bijl ontstijgt de zwaartekracht en de drijvende kracht van hout, dat is nog wel makkelijk met die steel. Maar ook die ijzeren bijl komt daar naar boven. Ja, er is een geschiedenis over de dood in de pot, waar mensen iets eten en plotseling daar ziek van worden, een soort vergiftiging. Elisa wordt erbij geroepen en die meel in die pot en meteen is de dood in de pot. En ik denk dat daardoor die uitdrukking vandaan komt, de dood in de pot, zeggen we, dat is de dood in de pot. Dat is niks, dat is afgelopen, gebeurt niks meer. Elisa heft die dood in de pot op. Samaria dat belegd wordt en wat vreselijk veel angst bij het volk teweeg brengt. Dat ze zeggen, oh jongens, dat kunnen we nooit winnen. Dat Elisa de ogen opent en zegt, die bij ons zijn, zijn meer dan bij hun. Kijk maar, en worden die vurige wagens en engelenlegers, die worden opeens zichtbaar. En er staat zelfs een hele vreemde historie, die ik zelf helemaal vergeten was. Heel veel verhalen, geschiedenissen, gebeurtenissen in het Oude Testament, die ken ik nog heel goed van mijn lagere schoolperiode, van de kerk, waar ik vroeger in zat, was nogal heel goed in het oud-testamentische gedeelte. Maar ook omdat ik zelf heel lang voor de klas heb gestaan. En kinderen, deze verhalen, ik zeg maar even verhalen, maar weet ik wat ik bedoel, prachtig vinden. Daar smullen ze van en vinden ze heel erg mooi. En als je ook nog de link kunt leggen naar die tweede laag die eronder ligt, dan ja, is dat heel, voor kinderen heel geweldig. En dan blijkt, als je je beperkt tot het leven van een gelovige in het Nieuwe Testament, dat je dan de neiging soms krijgt om die verhalen kwijt te raken. Je weet ze niet meer. Oh, hoe stond het er precies? Nou, toch is het de moeite waard. Dan had ik u aan om rond het Twee Koningboek die historisch nog eens na te gaan. Dat werd ik heel geweldig om te lezen. Ergens kun je zeggen, al die voorbeelden die ik noemde, genezing van Melaatse, een wonder, over het water lopen, maar een bijl naar boven halen, de doden zelfs opwekken. We zien als ware Heer Jezus in het Oude Testament aan het werk, in de persoon van Elisa. Wat vertelt deze geschiedenis nu? Nou, we lezen dat een vrouw Elisa laat komen en vertelt dat haar man, een profeet, is overleden. Deze man, deze profeet, die laat twee zoons achter. En daarnaast nog een enorme schuld. Dan denk je, joei, niet zo goed hè, van een profeet die nog geweldige schulden maakt. Dat moet je toch vooral niet hebben. En ook nog het feit dat schuldeisers het recht hadden, volgens het Bijbels recht, om kinderen als slaven op te eisen. Als jij niet kunt betalen, kun je betalen door je kind te geven. Dan wordt die maar slaaf of slavin in de dienst van de schuldeiser. Dat heeft God in zijn wet bepaald dat het mocht. Hij geeft wel tegelijk de wet erbij dat het zevende jaar de slaaf weer vrij moet worden gelaten en dan de vrijheid mag genieten. En dan zijn de slaven die zelf zeggen, dat wil ik niet, ik wil hier blijven. En dan wordt hij tegen de deurpost aangezet en gaat een priem door, dat is een oor. En dan zegt hij daarmee, ik wil hier blijven, ik ben vrij om te gaan en dat staat ik wil, want ik blijf hier, ik dien mijn Heer, ik heb het hier goed. Dat kwam ook voor bij heren die heel goed voor hun slaven waren. Groot probleem voor die vrouw. Elisa zegt, wat hebt u in huis? Dat is het enige wat hij eerst maar vraagt. En die vrouw die geeft direct geen antwoord, kunnen we lezen. Ze zegt eigenlijk niets. Zij zegt, de schuld is gekomen, die heeft mijn kinderen weggehaald. En hij zegt, wat kan ik voor u doen? Dat is de eerste vraag. Eigenlijk geen antwoord. Als hij niet antwoordt, zegt hij, vertel mij wat u in uw huis hebt. En dan zegt hij, ja, kruikje olie. De Hebreeuwse vertaling van dit woord olie is niet de olie die wordt gebruikt voor koekenbakken, zoals bij de weduwe van Sarfas, bij Elia. En ook niet lamperolie. Dit Hebreeuwse woord olie duidt op zalfolie. Dus moet je denken aan kostbare olie. Denk aan die nardesmirre die Maria gebruikte bij de zalving in Bethanië. Veel geld waard. Mensen hadden soms een klein kruikje staan als een soort schat, als een soort bezitting. Die niet in één keer op zou moeten worden gemaakt. Nou, die kostbare olie, dat heeft die vrouw in huis in een klein kruikje. En Elisa zegt tegen die vrouw, ga lege vaten verzamelen. Sluit de deur en begin te schenken. Een beetje wonderlijke opdracht. Maar die vrouw die doet het. Ik zal er later op terugkomen. Maar die gaat dat doen. En zolang zij blijft schenken, staat hier, zo lang bleef de olie stromen. Die olie vult alle vaten totdat de laatste kruik gevuld is. En dan houdt ook de olie op met stromen. Dus dat zult er heel wat geweest zijn, hè? Ophalen, haal maar nieuwe tegen de zoon, breng nog een vat. En de jongen zegt, nee, vers 6, het is op, er is geen vat meer. En de olie houdt op met stromen. Merkwaardig. Wie is die vrouw? Nou, ze wordt niet genoemd bij name. De bekendste Joodse geschiedschrijver die er bestaat is Flavius Josephus. Die zegt, dat is waarschijnlijk, de vrouw is volgens de Joodse traditie van Obadja. En die kent u misschien wel. Obadja was een dienaar van koning Ahab. En Obadja die had te horen gekregen dat Izebel, de vrouw van Ahab, de profeet in Israël wilde doden. En Obadja heeft vervolgens 100 profeten verstopt in 2 spelonken, 50 in elke spelonk. En heeft die profeten voorzien van water en brood en eten. Maar 100 man, dat is een best. Dat heeft wel iets gekost. Nou, Josephus zegt, dit moet Obadja geweest zijn. Dat blijkt uit allerlei aanwijzingen die ik niet ken en die ook niet in de Bijbel staan, maar die in de Joodse overleving te vinden zijn. Hij heeft die profeten van voedsel voorzien. Dat heeft hem zoveel gekost dat hij zelf ernstig verarmd is. Nou, 1 Koningen 18 vers 3 en 4, misschien moet ik maar niet opslaan. Daar kunt u lezen dat Obadja daar die profeten verstopte. We zullen het niet opslaan omdat we niet eens helemaal zeker weten of hij het wel is, maar het zou het kunnen zijn. Het was een toegewijd man, vroom, want ja, dan is het wel iets wat hij doet. Hè? Onbegrijpelijke dingen die hier gebeuren. Een profeet die trouw is aan God, die 100 profeten redt van de dood. En die man overkomt het, dat hij sterft. Je kunt dat beter zeggen, die vrouw overkomt het, dat die man sterft. En dat die 2 jongens hun vader kwijtdragen. Dat kunnen we niet snappen. En daar ga ik ook maar niet op in. Wat moeten we daarvan zeggen? Zulke dingen gebeuren in onze huidige bedeling. Na de zonde. Gebeuren er vreselijke dingen. Die wij niet willen. We zouden anders willen. Kunt het ook niet begrijpen. En nergens zegt God ook in de Bijbel. Dit blijft jullie bespaard. Dat wordt niet gezegd. Er wordt wel gezegd in Psalm 43 vers 8. Ik raad u, mijn oog is op u. Ik ben er wel bij. Je maakt het mee. Maar ik ben erbij en ik sta naast je en ik kan je er wel rust in geven in die ellendige toestand. En soms is zelfs zo'n ervaring nuttig voor mensen om getraind te worden in hun geloof en geduld te oefenen. Ik zeg dat met een grote schroom, maar het is wel waar. Als we Romeinen, dus even, als je koning de Bijbel wilt houden, Romeinen 5, het even bij wilt nemen. En dat is niet voor u onbekend, maar het is goed in dit verband nog even een keer te lezen. Romeinen 5, vanaf vers 3 tot en met vers 6, waar staat, en niet alleen hierin, maar we roemen ook in verdrukkingen. Daarbij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is, zo zeker als Christus toen we nog zwak waren, te zijn tijd voor goddeloos is gestorven. Dus hier staat dat verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop. Dus het is niet zinloos. Wij zeggen wel zinloos geweld, zinloos lijden. Nou, die termen kent de Bijbel eigenlijk niet. Hier is wel misschien een les te leren voor mensen. Ik zeg nogmaals, met schroom. Want niemand verlangt naar zo'n les. Maar achteraf zeggen veel mensen, toen ik erin zat en toen het moeilijk ging, heb ik gezien, mijn ogen is op u, de Heer was erbij. En ik heb geleerd om de dingen wat relatiever te zien. En niet alles op nu te zetten en op mijn werk en op mijn omstandigheden enzovoort. Uit deze geschiedenis kunnen we de conclusie trekken dat God er behagen in had om via Elisa een oplossing te brengen. Het kleine beetje olie dat zij in huis had, dat werd vermenigvuldigd en bleek genoeg om al haar schulden te betalen. Dus niet een beetje verlichting, al haar schulden werden betaald, onder voor de zorg dat die beide jongens niet tot slavernij werden gedwongen. En ze kon daarna, staat er, onbezorgd verder leven. En leef met die zonde van het overige. Nou, als het dure olie is, je hebt er vaten van te verkopen, dan ben je opeens rijk. En je kunt onbezorgd verder leven. En dat is ook een principe van de Heer. Hij zijn niet karig, maar overvloedig. Intussen, zei ik al, moeten we niet aan voorbij gaan dat de Heer wel toeliet dat deze vrouw, die weduwe, van een geliefde dienaar van God, tot diep in de zorg was gekomen. Ze kon haar schulden niet betalen, stond machtloos tegenover de schuldeisen en alles in haar leven was donker geworden. Ze zag eigenlijk geen enkel lichtpuntje meer. Maar, zoals gezegd, de wijze waarop deze vrouw geholpen werd, betekende ook een training en versterking van haar geloof. Ze moest lege vaten lenen bij de buren. En daar moeten we even bij stilstaan, terwijl ze nog niet wist wat er ging gebeuren. We hebben makkelijk praten, hè? Komen vaten, ja, ze gaan vol, dat weten we. Maar deze vrouw, die gaat naar de buren en die stuurt haar zoons en zegt, laat maar vaten aanrukken. Ja, wat zullen die buren zeggen? Wat is dat voor dwaas gedoe? Wat moet je met lege vaten, jongens? Ga dat mee doen. Wat ben je daar aan de gang, Noach? Met zo'n boot aan timmeren, terwijl er geen water in de verte te bekennen is. Toch is dat wat Noach beleeft en deze vrouw hetzelfde principe. Deze vrouw handelt eerst in geloof en dan pas gebeurt het wonder. En niet omgekeerd. Een schip over het droog, ik zei het al. Opzien in de woestijn naar een koperen slang op een stok. Omdat je door slangen bent gebeten en Mozes zegt, kijk op naar die slang en de Heer zal je genezen. Je moet wel kijken. Als je niet kijkt, word je niet gered. Voeten zetten, priesters, in het water van de Jordaan. De Heer zei dat de priesters in het water gaan met de ark voorop. En ze doen het en dan splijt het water van de Jordaan. Ze kwamen niet aanlopen, het water ging opzij. Nee, de priester een voet in het water, een daad van geloof, het water splijt zich. Peter ziet de Heer Jezus op het water lopen. Ja, hij doet het. Het gaat wel mis in het begin, maar hij doet het wel. Hij zet toch die stap in geloof. Rahab hangt een rood koord uit het raam. Zinloos gedoe. Rood touw is allemaal onzin. Wat is dat, Rahab? Moet je dat nog voorstellen. Er was haar gezegd, hang rood koord uit het raam. En als wij straks met ons volk hier binnenkomen in dit beloofde land, zullen we jouw huis in Jericho de muur laten staan. Jouw huis wordt niet verwoest. Het blijft staan. Zij doet het. En je maakt je er een beetje belachelijk mee. De Aman wil zich niet onderdompelen in Jordaan. Ze krijgen ze zeggen, man, je bent wel groot en rijk en machtig, je hebt een schitterend uniform, maar waarom niet als je profeet het ook zegt? Hij ziet niet naast zich hoe mensen zich onderdompelen en genezen worden. Zeggen, oh, dat doe ik ook. Nee, uiteindelijk gaat hij op die goede raad van zijn knechten in en dompelt zich onder en wordt genezen van zijn melaatsheid. Iemand wordt de Heer Jezus gestuurd naar de badwater van Siloam, een blinde, zegt, ga je ogen dan maar afwassen. Ja. Wij zouden zeggen, ja. Ja. Nou, maar die man gaat, hij doet het en het gebeurt. Ja, Iris komt bij de Heer Jezus en zegt, mijn dochtertje, ga maar, zei de Heer, ga maar naar huis. Als je daar komt, is al genezen. Ja, maar dat zou ik toch niet zo makkelijk doen. Dan weggaan, terwijl hij dan nog loopt tussen de mensen, u kent het verhaal, hè, het dringen van mensen, een vrouw die nog aanraakt. Maar Iris gaat toch. En ik kom thuis en ze loopt me tegemoet, uw dochtertje is genezen. Een heel belangrijk principe, eerste stap zetten en dan volgt het wonder. Nog iets over die vaten. Wat zijn er voor vaten? Ja, leeg. Ja, Holle varen klinkt hard. En lege zijn ook belangrijk, blijkt hier. De geestelijke les die we hier kunnen leren is dat God blijft van zichzelf geven, zolang we iets van onszelf geven waarin hij zich kan uitstorten. Zet je geen vat klaar, komt ook geen olie in. Stel jezelf niet open voor wat hij wil zeggen, zijn geest in je uitstorten, dat zal hij niet doen, hij kan het niet. Als jij je vat niet klaar zet, je zult het leeg moeten maken. Nou, je hebt wat van die verschillende lege vaten. Als ik dominee Malgen was, zou ik zeggen, ik ken een 7 vaten. Nou, die heb ik niet hoor, ik ken ze niet. Laten we zeggen 3 vaten, laten we eruit. Een vat van verlangen. God kan ons een heleboel geven, dingen waar we niet om gevraagd hebben. Maar zijn grootste gift, de gave van de Heer Jezus, de gave van zijn geest, die kan hij ons niet geven als wij het niet om vragen. We weten allemaal, de deur heeft de kruk aan de binnenkant. Hij klopt. Je moet zelf open doen. Hij heeft nooit gezegd, ik dwing iemand mijn gezelschap te aanvaarden. Je moet maar meelopen, ik kom bij je lopen. Als je het niet wilt, zal hij niet doen. Hij dringt zich niet op. Hij niet en zijn geest niet. Dan moeten we niet denken dat het omgekeerd ook waar is. Namelijk, dat initiatief van Gods zegen van ons uitgaat. Zo van, wij zorgen dat God ons zegent. Dat bepalen wij natuurlijk niet of we gezegend worden. God is goed soeverein in wie hij een bepaalde zegen schenkt. Het blijft natuurlijk altijd pure genade. Dus een vat van verlangen, een vat van verwachting. Een verlangen om de zegen van God te mogen ontvangen is eigenlijk niet voldoende. Je moet ook in geloof en verwachting hebben dat God werkelijk die zegen zal schenken. Wat wij verwachten van God ontvangen, zal hij ons geven, dat weten we, als het in overeenstemming is met zijn heilige wil. Soms bidden mensen voor heiliging en reiniging in hun leven, voor meer groei en voor een overwinningsleven en noem op. Terwijl ze in feite, en we maken ons allemaal een beetje schuldig aan, denk ik, niet eens verwachten dat die gebeden verhoord worden. Dat zeggen we wel, we verwachten meer reiniging, meer heiligheid, meer. Heer, wil je ons dat geven? Nou, hij wil het wel. Maar als jij er geen vat voor klaar hebt staan, als je zegt, hij moet het me geven, maar ik zie wel hoe het van mezelf binnenkomt. Nee, hij zegt, ik wil het wel geven. Het is naar mijn wil, maar jij moet wel die verwachting hebben dat ik het ook doe. Het is triest dat heel veel mensen bidden en niet verwachten dat God echt die gebeden zal verhoren. Je kunt zeggen, wie weinig verwacht, zal ook weinig ontvangen. Terwijl God gezegd heeft dat hij meer voor ons kan doen dan we zelfs verwachten. Bidden of beseffen. In Efeze 3 vers 20 staat de voor allen bekende tekst. Ik zal hem niet opslaan, maar al even lezen. Hem nu blijkens de kracht welke in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Met andere woorden, het is duidelijk. Je kunt meer krijgen dan je verwacht. Maar je moet het wel verwachten. Je moet die verwachting wel hebben en die verwachting leven. En niet zo'n beetje passief over je heen laten komen. Die vrouw had de mogelijkheid om die vaten te halen. 1 of 2 of 3. Kleine vader, grote vader, ze heeft de keus. In wezen bepaalt zij op dit moment, ontvang ik een grote of een kleine zegen. Ze had heel goed kunnen zeggen, ik heb er 3. Dat is een geweldige hoeveelheid. Wat zou ik nog meer wensen? Het is toereikend. Ik stop ermee. Jongens, het is mooi geweest. Maar ze zegt niet tegen jongens, het is mooi geweest. Ze zegt, haal vaten en er komen steeds nieuwe bij. Tot ze op zijn. Dus in wezen strekt die vrouw zich uit naar de grootst mogelijke zegen die haar kan worden gegeven. Ze sleept zoveel vaten aan als maar te vinden zijn. Dus in wezen kun je zeggen, zij bepaalt zelf de grootte, de inhoud van de zegen die zij krijgt. Het is wel een groot verschil met de vader die de jongens daar aanslepen. Maar dat geldt, vol is vol. Tot de rand, het is vol. Nog één erbij, vol. Dat ze allemaal vol zijn, worden ze weggezet. Klaar. De zegen die wij nieuwtestamentisch kunnen ontvangen, die is nooit vol. Dat is ook een belangrijke constatering. Er kan altijd meer in. Het lijkt wel of onze vader meegroeien met de zegen, als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe meer je ze vult, hoe meer ze kunnen bevatten. Begrijp je wat ik bedoel? Als je, het is niet zo, het is aan de rand, het is vol. Als je meer verwacht, je meer uitstrekt naar meer zegen, dan komt er ook meer. Er staat, de Heer heeft altijd meer om je te geven. Meer dan je zelf bidt of beseft. Dus in wezen bepaal je als gelovige zelf, als hij je zegent, hoeveel is dat dan? En dan ga ik het niet hebben over dat er ook perioden zijn waar je je helemaal niet gezegend voelt, of wat dan ook. Maar ik bedoel de zegen van het vervuld raken met hem, het leven met hem, leven uit de volheid. Misschien is dat duidelijk, hè? Als je daarvoor je uitstrekt, dan is er geen vat groot genoeg. Dan zal er altijd meer bij kunnen. Begrijp je wat ik bedoel? Dan is er een derde vat. Het vat van gehoorzaamheid. Ze doet het. Ze krijgt die opdracht. En die vaart hebben een kenmerk. Ze moeten schoon zijn. Er mocht geen andere vloeistof in zitten. Er mocht geen vuil in zitten. Het moest een reine vader zijn. Als wij onze vader God willen laten vullen, dan moet ons leven en hart schoon zijn, rein. Gehoorzamen aan zijn wil. Als wij, en die denken we allemaal, denken dat we een beetje de wereld kunnen dienen en tegelijk kunnen bidden om veel zegen en om een volheid van Gods geest, dan maak een essentiële fout. Je kunt niet van twee walletjes eten. Je kunt niet zeggen, ik pak een stuk van de wereld mee en tegelijkertijd wil ik ook nog een hele grote zegen hebben. Dat gaat nooit samen. Dat is ook nog iets als gehoorzaamheid. God kan gebeden van mensen die tegelijkertijd vasthouden aan een bepaalde zonde in de wereld leven, niet verhoren. Dat kan niet. En uiteindelijk waren we allemaal van die vuile vaten. Het was niet best. Het zag er niet schoon uit. Het was gevuld met allerlei dingen die niet goed waren. Tot iemand, de Heer zelf, zijn geest, ons duidelijk maakte. En het is de geest die overtuigd, hè, van zonde en gerechtigheid. Dit moet eruit. Dat moet weg. Nu kan ik komen. En nu ben je een vat voor mij. Maak mij een vat voor mij. En we hebben gezongen, de vader zoekt de meester. Die zoekt hij. Waar zijn die vaderen die ik kan vullen? Hij wil wel. Maar willen wij ook? Of zijn we heel erg tevreden met een klein beetje? En tenslotte, zolang er lege vaten waren, hebben we gelezen, bleef die olie stromen. Zolang er lege vaten waren, bleef er stromen. Ik kan ook zeggen, zolang er nog verloren zondaars zijn, blijft het aanbod van Jezus gelden om in het leven te komen van mensen en om dat vat, dat lichaam, dat mens ook te vullen. Wij allemaal, zoals we hier zitten, zijn allemaal vanuit onze geboorte, van onze achtergrond, van ons mens zijn, een enigszins besmeurd vat. Dat is wel heel erg besmeurd. Je hebt nog vol vredelijke zonden zitten, of vol kleine zonden. Je bent in zonde ontvangen en geboren. Je hebt de zonde van Adam en de dood in je. De dood in de pot. Daar heb je eigenlijk in je vat. De dood. Maar de Heer zegt, ben je bereid een vat open te zetten? De opening naar boven, naar mij toe. En er niks in te laten zitten wat er niet in thuis hoort. Vuil, ongerechtigheid. Dat wat ik niet wil zien. Dan maak ik het vol. Met datgene wat ik je wil geven. Nou, in wezen hebben wij de opdracht. En onze broeder is bezig met een thema. Het plan van de gemeente. De schuilplaats. Wat is nou het plan? We kunnen alles bedenken. We hebben op de raadsdag, jongsleden zaterdag, heel veel bedacht. Maar één ding is zeker. Het plan van God met onze gemeente is dat wij mensen winnen voor de Heer Jezus. Dat wij, om het beeld te blijven, op zoek gaan naar die vader. En zeggen, hé, dat is het eentje. Die moet ik hebben. Daar kan ik wat in kwijt. Die moet ik wijzen op dat er vuil in zit. Nou, als we daarvan doordrongen raken, ja, dan is de oproep om een affiche op te hangen of een foldertje uit te delen, of ik heb een gesprekje te beginnen, toch niet heel erg veel gevraagd. En als er een speciale dienst is en wordt gevraagd, neem eens iemand mee. Wellicht is dat, voelt zich opnieuw nog eens weer aangesproken van, wat doe ik dan? En als we straks weer tegen de kerst komen, een bij uitstek geschikte gelegenheid, we als evangelisatiecommissie ook heel graag willen proberen weer op een originele manier, al is het ook dezelfde als vorig jaar, maar niet uit, maar die echt aanslaat, mensen te benaderen. Dan denken we soms toch wel, het is de commissie en een paar helpers. En er zijn wel een behoorlijk stel folderaars in de wijk. Maar heel groot is onze belangrijkste nog niet eens. Naar het winkelcentrum en bij het zingen. Nou, ook daarvan kun je nog zeggen, zou er meer kunnen zijn. Maar je hoeft het niet te richten op die ene plek, dat ene moment. Iedereen van ons heeft een mogelijkheid om een keer, met wie dan ook, te zeggen, jij mist wat. Jouw vat is nog leeg. Ik heb jou zo mooi niet, in zo'n taal niet praten. Maar ik heb je wat te geven. Ik kan je iets geven wat in elk geval je leven voller kan maken. Wat je leven echt kan vullen. Nou, ik hoop dat wij met elkaar die opdracht verstaan. En dat we nog meer dan nu een evangeliserende en zendende gemeente willen worden.